Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen.
Vergeet goud. Data is de nieuwe goldmine. Want als bedrijven hun data slim inzetten, dan kan dat leiden tot compleet nieuwe businessmodellen. Neem bijvoorbeeld mobiliteitsbedrijf PON. Dat richtte een aparte dochter op, PON Data Lab, die aan de slag moest met de bakken data die het bedrijf wereldwijd vergaart. En PON Data Lab pakt dat zo handig aan dat ze onlangs tot slimste bedrijf van Nederland zijn gekroond.
We sluiten niet uit dat we nog meer mooie nieuwe toekomstige businessmodellen kunnen ontdekken.
Wat gebeurt er met alle data die binnenkomen bij dat datalab? En hoe zetten ze dat om tot functionele toepassingen? Laat ik vast een tipje van de sluier oplichten. Eén van die toepassingen komt van het bedrijf Lensor, dat met behulp van slimme camera's schade aan auto's detecteert.
Dus je rijdt als gebruiker, rij je gewoon bijvoorbeeld 5, 6, 7 kilometer per uur rijden door die straat heen. Uh-huh. Het zijn eigenlijk gewoon een soort van 4 palen. Elke paal heeft 4 camera's.
Een flitspaal.
Ja, een soort van 4 flitspalen. Ja.
In deze aflevering van BNR Eye Openers struinen we door het datamoeras. Op zoek naar de goede manieren om grote hoeveelheden data om te zetten in klinkende munt.
Ja, je zult ook als ondernemer toch goed moeten nadenken van ja, kan ik met meerdere partijen hierin optrekken?
Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers.
Het Datalab is een heel innovatief team, centraal werkend binnen PON. PON is een vrij grote organisatie en heel veel andere kleinere organisaties zijn eigenlijk een onderdeel van PON.
Je hoort Ralf de Haan, Director Data Analytics bij PON. En ook eindverantwoordelijk voor dat PON Datalab.
Het Datalab is een soort centrale data science team, puur focust op echt geavanceerde analyses en waarde uit data te halen voor onze bedrijven.
Ja. Nou, PON, voor de mensen die het niet kennen, wereldwijde speler op de markt voor mobiliteit. Heeft grote merken zoals Audi, Volkswagen, maar ook op de fiets, daar hebben jullie het ook over, maar ook de industriële mobiliteit. Dan heb je onder zo'n PON-holding 80 bedrijven wereldwijd. Komen bakken met data vandaan. En dat gaat dus naar PON Datalab.
Ja, onder andere dat kan. Ja, dus het is, het is vrij divers in die zin hoor. Ze hebben natuurlijk eigenlijk allemaal hun eigen broek die ze ook ophouden. Maar ze kunnen ons dat altijd vragen voor analyses. En dan gaan wij inderdaad de bakken met data gaan we binnentrekken. En dan proberen wij daar mooie dingen mee te doen.
Wat voor soort data krijg je binnen?
Ook weer heel divers. Het gaat vaak over natuurlijk eigen operationele data. Hè. Dat komt uit hun eigen systemen. Maar waar wij ook heel erg veel gebruik van maken is eigenlijk open data. Dus dat is het screpen van het internet.
Screpen van het internet?
Ja, dat is een goede term. Dat wil eigenlijk niets anders zeggen dat je informatie van het internet afhaalt. En dat noem je dan screpen.
Die relevant is voor PON.
Ja, voor welke toepassing dan ook. Ja. En dat kan ook weer heel breed zijn. Dus dat een voorbeeld is dat we bicycle world maps maken om te kijken waar welk merk zijn of haar fietsen verkopen.
Ja, zodat je daar weer, zodat een PON-bedrijf daar weer baat bij kan hebben en meer inzicht krijgt in de markt voor de fietsen.
Ja, en vooral aan het kijken waar moet je eigenlijk je eigen merk inderdaad gaan verkopen. Gegeven bijvoorbeeld de concurrentie, maar ook gegeven demografische of geografische informatie. Ja. En dat is allemaal open data.
Ja, precies. Dus dat haal je van internet, maar je krijgt natuurlijk ook heel veel data vanuit die 80 bedrijven onder PON.
Ja, klopt.
Wat voor soort data moet ik dan aan denken?
Ja, dat is dus nogmaals vrij divers. Het kan verkoopdata zijn. Het kan gegevens zijn uit IoT-modules. Hè. Dus er zijn dus connectivity tegenwoordig. Mm-hmm. Dus we hebben onder andere ook connected bikes. Dat is dus data dat met grote hoeveelheden dan binnenkomt. Het kan data zijn rondom voorraden. Het kan R&D zijn. Het kan nogmaals, het is echt heel erg divers. En dat is ook wel de kracht van zo'n team uiteindelijk. Dat je dus daar ook eigenlijk in een soort chameleon in de organisatie moet zijn. En je weg moet weten te vinden door zowel de data, maar ook gewoon natuurlijk de bedrijfsprocessen goed te weten leren kennen.
Nou is het al ouder gezegd, kennis is macht. Je hebt daar een pure goudmijn aan data.
Ja, ik denk wel dat alle bedrijven in die zin de potentie hebben om een goudmijn te hebben. De vraag
met die
is
open data.
Ja, zeker. Dus dat is er. En dat kan je eventueel gewoon gebruiken. Als je de kennis en vooral de de competenties hebt in huis om daar iets mee te doen. En dan kan je het inderdaad als, als een stukje macht. Ik weet niet, het is misschien een beetje een zwaar woord.
Maar je kan het in je voordeel gebruiken.
Je kan het enorm in je voordeel gebruiken. Ja. En dat is natuurlijk ons doel.
Wel lekker makkelijk praten als Pon met miljoenen te besteden.
Ik denk dat Pon het heel slim heeft gedaan. Door ooit te zeggen, we gaan met een datalab starten. Zonder dat we daar nou een directe business case omheen hebben gebouwd.
Een paar jaar geleden toch? Is Pon Data.
Ja, ik denk het is een jaar 6-7 geleden.
Ja.
En eigenlijk vanuit echt een geloof vanuit de board. Dat hier gewoon waarde inderdaad in zit. En dus hebben ze gezegd, nou hier is een investering. En hoge verwachtingen, maar niet een ROI verwachting. Dus niet meteen, we verwachten dit terug in geld. Maar die vrijbrief gekregen. En ja, dan kan je echt mooie dingen doen. En dan zie je dat er een datalab ontstaat. Die uiteindelijk gewoon een team is van 20 FTE.
Noem eens een voorbeeld van mooie dingen die er dan nu dus uit zijn ontstaan, zo 7 jaar later.
Ik heb hem net kort even benoemd, maar bijvoorbeeld netwerkanalyses die wij uitvoeren. Dan kijken we bijvoorbeeld naar dealernetwerken. Dat kan zowel natuurlijk voor de fietsen als voor automobielhandel. Mm-hmm. Maar dat kan ook zijn voor de locaties in Amerika waar we service leveren aan pijpen en kleppen, ik noem maar iets. En dat is een hele mooie schaalbare oplossing binnen Pon, waar we kijken waar we dus het beste onze merken moeten verkopen, waar potentie ligt in de markt.
Ja.
Of om juist onze monteurs op de beste plek neer te zetten voor proactief maintenance bijvoorbeeld.
Ja, dat is efficiënt. Dus daarmee bespaar je ook weer geld. Voegt waarde toe aan het bedrijf.
Ja, zeker. En soms is het inderdaad een operationele efficiëntie. Soms is het een pure conversie bijvoorbeeld. En soms zit het inderdaad gewoon in een verhoging van de omzet bijvoorbeeld. En dat is inderdaad de diversiteit die je natuurlijk met dit soort analyses kan gaan bereiken.
Ja. Wat maakt nou het grootste verschil dat Pon inderdaad een datalab heeft? Wat voor verschil kan jij nou maken?
Dan is Pon nog steeds een hele mooie organisatie natuurlijk.
Ongetwijfeld.
Uiteraard. Maar ik denk dat ze dan wel... het mooie van Pon is dat Pon natuurlijk een hele grote organisatie is. Maar eigenlijk in the end zijn het allemaal kleinere bedrijven. Eigenlijk allemaal MKB-bedrijven. En wat je vaak ziet in dat soort bedrijven is dat ze gewoon de middelen niet hebben. Of de kennis of de durf misschien ook wel om dit soort talent aan te nemen zelf. En dus de kracht is om zo'n team centraal neer te zetten, is dat je eigenlijk dus iedereen de mogelijkheid geeft om laagdrempelig met een datalab te starten.
Ja.
En daarmee echt dus inderdaad te zorgen dat je de meest complexe vraagstukken en soms de simpele vraagstukken kan oplossen met data-analyses.
Ja. Hier zeg je dus iets heel interessants. Want dit kan dus ook voor een kleiner MKB-bedrijf heel dichtbij zijn, deze stap. De drempel hoeft helemaal niet hoog te zijn. Ja. Als je een moeder hebt die zegt, wij zien er belang in, wij investeren hierin als collectief.
Ja, het maakt het veel makkelijker. Dat durf ik al te zeggen. Ik denk nog steeds dat alle bedrijven uiteindelijk zo'n profiel makkelijk kunnen aannemen. Ik denk dat meer de complexiteit ligt van hoe ga je zo'n persoon nou neerzetten? Waar ga je die neerzetten?
De data-analyst
data scientist. Maar vooral ook, het moet natuurlijk wel aantrekkelijk zijn, want het is schaars, dat talent.
Dus je moet hem goed betalen of haar.
Ja, en vooral daar veel uitdaging kunnen bieden. Ja, en je moet, in mijn ogen moet je zij of haar, hem of haar niet neerzetten in één afdeling of alleen maar onder finance. Maar het is zo'n
bedrijfsbreed.
Ja, precies. Zet hem gewoon bedrijfsbreed neer. Omdat ik dan denk dat je echt gewoon overal die waarde wel uit kan halen. En er is zoveel te winnen met nog 80% accuraatheid, laat maar zeggen. Het hoeft niet meteen 99%.
Een beetje data-analyst verdient zichzelf dus terug door waarde toe te voegen aan het bedrijf. Een mooi voorbeeld van een concrete toepassing van data die is ontstaan bij Pon Data Lab is het bedrijf Lensor. Nota bene bedacht door toenmalig stagiair Robin van Ruitenbeek, die nu leiding geeft aan het team van Lensor.
Ja, dat is een mooie route geweest inderdaad. Inderdaad begonnen tijdens mijn master met werken al bij Pon Data Lab. En na anderhalf jaar moet je altijd, van je master moet je altijd een soort van onderzoek doen, masterscriptie. Toen ben ik eigenlijk binnen Pon gaan kijken van, wat zijn nou de uitdagingen, wat zijn de problemen die er spelen. En toen kwamen we eigenlijk dat ze binnen Pon logistiek, dat ze alle nieuwe voertuigen binnenkrijgen die allemaal handmatig een inspectie krijgen. Of er schade op zit of niet. Ja, als je een nieuwe auto koopt, wil je natuurlijk weten of die helemaal netjes nieuw is of dat die al beschadigd is. Dus daar ben ik toen langs geweest, hebben gekeken en dacht, nou, kunnen we dit niet gaan automatiseren? Mm-hmm. Dus daar eigenlijk gestart. Gewoon letterlijk camera's toen voor mijn teasers aan de muur geschroefd. Foto's verzameld en gekeken, kunnen we hier iets mee? Kunnen we dit automatiseren? Nou, dat werkte al best wel goed. Zeker nog niet waar we nu zijn vandaag, maar was een mooie start.
Ja.
En vanaf daar eigenlijk binnen het datalab naar mijn teasers ook gaan werken. En 1 dag per week tijdens de innovatiedagen altijd dit een beetje erbij blijven doen.
Ja.
Ja, en vandaar uiteindelijk hebben we ook vooral vorig jaar gezegd van ja, misschien moeten we dit toch wel groter trekken. Want er was zoveel vraag ook buiten PON, binnen PON, buiten PON. Dat we dachten, er zit markt in, dus laten we het eens proberen.
Ja. Ja. Je werkt dan bij een datalab. Hoe kom je dan tot dit bedrijfsidee? Want van data die jij op een scherm ziet naar, goh, we moeten iets met schadeafhandeling. Huh? Dat is nogal een stap.
Klopt, ja, dat is ook wel een andere route. Dus we zeggen ook altijd wel van, het is niet meer helemaal, zoals bij het datalab ben je altijd heel erg bezig inderdaad met computers, met de data die al verzameld is. Dus er is al in een bedrijfsproces iets beschikbaar en daar ga je dan analyses mee doen. Maar hier hadden we dus eigenlijk ook nog helemaal niks beschikbaar, want er was altijd een handmatige voertuiginspectie.
Ja.
En nu willen we dat volledig gaan digitaliseren. Dus dat betekent ook dat je dan vervolgens camera's moet gaan ophangen. Dus je moet een heel camerasysteem ontwikkelen. En je hebt daar ook vervolgens het hele softwarestuk ook weer achter met de data-analyse. Dus daar zijn we uiteindelijk gewoon gaan kijken van ja, wat is er nodig? We hadden geen foto's, dus moeten we die foto's maken. En vanaf daar zijn we toen ook gestart. En kom je dus uiteindelijk op zo'n een iets meer ook een dataverzamelstuk uit in plaats van alleen maar de analyse.
Ja, en nou is het een systeem geworden. Een hoe moet ik het voor me zien? Een soort poort met 16 camera's waar je een auto doorheen rijdt?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dus we hebben ook specifiek voor gekozen dat je er doorheen kan rijden.
Een carwash.
Dat je niet ook stil hoeft. Ja, een soort van carwash inderdaad. Dus je rijdt als gebruiker, rij je gewoon bijvoorbeeld 5, 6, 7 kilometer per uur rijden door die straat heen.
Uh-huh.
Er zijn eigenlijk gewoon een soort van 4 palen. Elke paal heeft 4 camera's.
Een flitspaal.
Ja, een soort van 4 flitspalen.
Ja.
Dat klopt. En je rijdt er doorheen en terwijl je er doorheen rijdt, wordt die auto gedetecteerd. Worden er gewoon heel veel foto's gemaakt, stuk 200-300 foto's.
Mm-hmm.
En aan de hand daarvan hebben we onze data en doen we onze data-analyse eigenlijk weer om te vinden of er schade op zit.
Ja, dus dit is gewoon geweldig voor verhuurbedrijven, leasemaatschappijen, garages, verzekeraars, die willen dit hebben.
Absoluut. Ja, eigenlijk alle bedrijven waar je gewoon veel inspecties hebt, veel volumes, vaak wisseling van bestuurder. Dus bij bezorgbedrijven rijdt er elke dag iemand anders op. Dan wil je wel weten wie heeft die schade gemaakt. En als je het ook bijvoorbeeld ook bij leasing, bijvoorbeeld als je je auto weer inlevert na afloop, wil je ook wel weten als die weer de markt opgaat, dat alle schades geïnspecteerd zijn en ook afgerekend zijn.
Ja.
Dus overal waar hoge volumes zijn, veel inspecties.
Dus de chauffeurs, die gaan dit systeem niet leuk vinden?
Nou, wisselt. Eigenlijk hebben we er best wel goede reacties over. Ik was eigenlijk in het begin ook wel sceptisch. Ik dacht, nou, dit zal een persoon die in die bus zit ook niet heel fijn vinden. Want
nee,
die
krijgt
gewoon
een bak aansprakelijkheid over zich heen.
Klopt, ja, dat is wel zo. Alleen wat je nu ziet is, zij moeten nu 10 minuten lang rond zo'n voertuig lopen. En dat is de oude manier. Dan loop je een rondje in de regen, ga je kijken of er schade op zit, ja of nee.
Ja, dus
en
met het oog.
Ja, met het oog inderdaad. Maar je hebt ook vaak de problemen dat je dan aansprakelijk gesteld wordt voor een schade die gevonden is. Terwijl jij die misschien niet gereden heeft, maar misschien 3 bezorgers voor jou.
Ja, ja.
Ja, en nu is dat natuurlijk allemaal weggenomen. En heb je dus ook wel als bezorger, maar ook bijvoorbeeld in de verhuur, veel meer zekerheid als je in dat voertuig stapt van oké, dit is de staat. En je wordt alleen een soort van afgestraft op je eigen schades.
Ja, mee eens. Aan de andere kant, je hebt vrij zichtbare schade die je dus met het oog inderdaad wel ziet.
Ja.
Maar je hebt ook vrij onzichtbare schade waarvan je denkt als bezorger nou, ja, dat zien we niet. Dat hebben we niet gezien, dit crashje. Dat valt niet op. Maar daar kom je niet meer mee weg door zo'n poort.
Nee, kom je op zich niet meer mee weg. Aan de andere kant zie je wel, zeker dan bij de bezorgsector, waar we heel erg actief zijn, dat ze over het algemeen heel erg focussen op de grotere schades.
Mm-hmm.
Dus ook niet heel veel zorgen maken om kleine crashjes. Bijvoorbeeld tot 10 centimeter is dan vaak een kleine kras. En dat zijn de schades die ze dan gebruikersschades noemen.
Ja.
Dus die gewoon kunnen ontstaan. Net als bijvoorbeeld als jij je velg bijvoorbeeld krast langs een stoeprandje. Kan gebeuren, is ook geen probleem. Kijk, rij je bijvoorbeeld tegen een paal aan, er zit een enorme deuk in. Is dat natuurlijk wel iets waar je dan even voor op.
Je hoeft niet op elk crash te worden afgerekend.
Precies.
Letterlijk. Nee.
Maar je wil ze wel weten. Je wil wel weten hoeveel krassen zitten erop. En op een gegeven moment zijn dat misschien 30 kleine krassen. Wil je misschien wel hem even laten herstellen.
Mm-hmm.
Zodat je altijd met een mooie bus rondrijdt.
Ja. Dan krijg je dus ook weer een hele bak data uit, ik noem het maar even, de carwash.
Ja.
Wat gebeurt er met die data?
Ja, die wordt door ons systeem eigenlijk automatisch geanalyseerd. Dus hoe je het voor je kan zien is eigenlijk je rijdt er doorheen met je auto. Die data wordt allemaal verzameld, wordt vervolgens naar onze cloud-omgeving gestuurd. En daar gaan allemaal computers gaan eigenlijk rekenen aan die foto's. En daar wordt gekeken door ons AI-systeem. Waar zitten schades? Wat voor schades zijn dat precies? En dat gebeurt allemaal volledig automatisch.
Mm-hmm.
En dat wordt uiteindelijk weer beschikbaar gesteld in ons portal. En vanaf die portal kan een klant ook weer kijken van waar zitten de schades op? Krijgen ze een alert van dit voertuig heeft veel schades. Dit voertuig heeft geen schades. En kan je daar ook weer je schadeherstel weer aan koppelen.
Ja. Ja, dus ik wou zeggen, wat voor zin of wat voor nut hebben die data dan echt nog voor Lensor? En misschien ook dan wel weer voor PON Data Lab die gegevens ook weer krijgt?
Ja, dus voor Lensor zelf is het natuurlijk heel mooi omdat al die foto's verzamelen. Dat we het systeem ook weer kunnen verbeteren daarmee. Dus het is natuurlijk een AI-systeem, dus die leert zichzelf ook heel de hele tijd in. Dus hoe meer foto's ze maken, hoe meer auto's doorheen rijden, hoe beter die ook wordt.
Ja.
Heeft uiteindelijk meer auto's gezien. Dus daarom willen we ook zoveel mogelijk plekken die poort neerzetten.
Mm-hmm.
Enerzijds om natuurlijk zoveel mogelijk klanten te kunnen helpen, maar anderzijds ook omdat we ons systeem daarmee verbeteren.
Ja.
Dus dat is een heel belangrijke. En daarnaast kunnen we ook bijvoorbeeld analyses doen over waar worden vaak schades gereden. Bijvoorbeeld is dat rechtsvoor op de bumper bijvoorbeeld. Nou, dan kan je weer naar of de fabrikant gaan of naar onze klant juist. Om te zeggen, nou, vaak zitten daar schades.
Je moet het verstevigen.
Of je moet misschien eens kijken of je een andere route kan rijden. Omdat bijvoorbeeld op die route vaak schade gereden worden. Dus je kan allemaal analyses weer aankoppelen.
Ja, precies. En dat soort informatie is gewoon geld waard.
Exact.
Dus daar kun je geld mee verdienen.
Ja.
In dit geval ontstond dus een bedrijfsidee dankzij data. In dat bedrijf worden vervolgens ook weer nieuwe data verzameld, die niet alleen de eigen systemen slimmer maken, maar waar ook nog geld mee kan worden verdiend door die data weer te delen. Interessant. Menno Lanting is schrijver en adviseur op het gebied van digitalisering en innovatie bij bedrijven. En hij ziet dat veel bedrijven nog altijd totaal niet ingericht zijn op het verwerken van de vaak grote hoeveelheden data die ze binnenkrijgen. Laat staan dat ze er iets nuttigs mee doen.
Dat praten over dat data belangrijk wordt, dat doen we al heel erg lang. En je ziet nu een paar kleine mooie voorbeeldjes, maar heel veel organisaties struggelen daar enorm mee. Omdat het in heel veel gevallen totaal onoverzichtelijk is, niet toegankelijk en eigenlijk daardoor ook niet te gebruiken.
Ja, en wat lopen ze dan mis?
Wat ze mislopen is dat we natuurlijk in toenemende mate die data gebruiken om veel beter inzichten te krijgen over het gedrag van onze klanten. Maar ook veel meer inzicht krijgen over de interne processen. Ja, en er wordt ook al jaren geroepen dat bedrijven natuurlijk steeds meer softwarebedrijven gaan worden. Ja, en dat staat nu echt te gebeuren. Hè? Dat heeft natuurlijk de COVID ook een rol ingespeeld. Maar ja, als je dan je datazaken niet op orde hebt, ja, dan kun je niet op die trein instappen.
Nee. En wat voor data praten we over?
Dat kan wat ik net zei, dat kan natuurlijk heel divers zijn. Dat kan de data zijn over je klanten. Hè? Zover dat natuurlijk kan binnen de privacywetgeving. Maar dat kan ook heel goed data zijn over je eigen interne proces. Het kan data zijn over je leveranciers. Dus dat is ook direct natuurlijk de uitdaging voor organisaties. Het is zoveel omvattend.
Mm-hmm.
Dat als je dat allemaal in één keer wil gaan bevatten, dat je waarschijnlijk inderdaad in het moeras wegzinkt. Dus het is ook zaak om daarin te kiezen.
Ja, en hoe maak je dan een goede keuze? Zeker als je gewoon een gemiddeld MKB-bedrijf bent. En je moet misschien een data-analyst inhuren die echt iets met die data kan. Dat is een investering die niet ieder bedrijf kan maken.
Nee, sowieso niet. En ik denk dat er ook nog heel veel voor ligt. We hebben het hier dan toch over zo'n digitale transformatie. Dat je data gaat gebruiken om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Soms ook nog voor een nieuwe doelgroep.
Uh-huh.
Maar daar ligt qua digitalisering natuurlijk ook heel veel nog voor. Wat vaak ook nog aangepakt kan worden. Wat veel basaler is dan geavanceerde data-analyse. En ik denk dat bedrijven dat ook wel eens vergeten.
Maar zoals?
Nou ja, om het maar eens heel bazaal te noemen, dan gaan we een hele andere kant op. Is dat je e-mails van je klanten heel snel beantwoordt. En dan zit ik op een heel bazaal niveau.
Uh-huh.
Maar mijn eigen ervaring met veel MKB-bedrijven is dat vaak nog een uitdaging is. Dus daar ligt natuurlijk nog heel veel voor. Qua stappen, qua digitalisering. Zorgen dat je mensen goed thuis kunnen werken. Dat er goede wifi is. En misschien wel bijna een soort eindstation is die data-analyse.
Hmm.
En dat is heel terecht wat jij zegt. Is ja, dan als klein bedrijf, ja, hoe ga je dan een data-analyst inhuren? Misschien moet je dat dan met meerdere MKB-bedrijven doen. Hè? Dat je een data-analyst deelt met 10 MKB-bedrijven.
Ja, ja. En hoe moet ik dat dan voor me zien? Want ja, je gaat natuurlijk niet je data delen met je concurrent op de hoek.
Nee, dat is ook een interessant gegeven. Is dat zo zijn we natuurlijk altijd opgeleid. Is dat je dat allemaal voor jezelf houdt. Maar we zien toch steeds meer dat verschillende, en misschien niet met je directe concurrent, maar dat bedrijven die aanpalende business hebben, dat die wel die data met elkaar delen. Omdat ze daarmee een betere impact voor hun klanten kunnen hebben. Ja, als je alles voor jezelf houdt, wordt het wel heel erg lastig. Omdat je dan ook vaak te weinig data hebt en daar ook weinig mee kunt. Dus ja, je zult ook als ondernemer toch goed moeten nadenken van ja, kan ik met meerdere partijen hierin optrekken? Ja, en dan zul je wellicht ook iets meer moeten delen dan je wellicht in het verleden deed.
Ja, dat lijkt me een hele ingewikkelde stap als klein MKB-bedrijf. Om toch jouw gegevens, jouw kennis, jouw klanten wellicht te delen met een concurrent in dezelfde business.
Ja, dat is ook heel erg moeilijk. En ik denk überhaupt dat echt aan de slag gaan met data en data-analyse, dat kom ik terug op wat ik net zei, is dat dat ook waarschijnlijk voor wat grotere bedrijven ook makkelijker zal zijn. Omdat die simpelweg vaak ook meer data hebben. Hè? Vaak meer klanten, hebben meer transacties. Voor een grote partij of als een Bol of een Coolblue. Ja, die zijn al heel erg natuurlijk die route opgegaan.
Ja, zijn al databedrijven geworden.
Ja, dat zijn databedrijven. En ik weet ook niet of je daar als kleine boekhandel, om maar een voorbeeld te noemen, of je dat überhaupt aan kunt gaan. Hè? Ik denk dat die slag, als het dan een slag was, al verloren was.
Ja.
Dus dan zit het misschien juist aan de andere kant. Hè? Is dat je wellicht graag weer naar een retail ondernemer toe gaat, omdat die lekkere koffie heeft en een persoonlijke benadering heeft. En wat waarschijnlijk helemaal niks met die data te maken heeft.
Precies, dus choose your battles wisely.
Ja.
Ik vraag me dan wel af, wanneer wordt het voor een bedrijf nou interessant om er echt iets mee te gaan doen? Aan welke voorwaarden moet je dan voldoen?
Nou, wat ik net zei, ik denk dat het heel goed is dat je in ieder geval je digitale basis op orde hebt. Dus dat je we hebben vaak ook een 4 stappen als het gaat om digitalisering. Hè? Dus in een aantal gevallen is het puur digitale reparatie. Dus dat je, nou, dat hebben we natuurlijk in de coronaperiode denk ik wel gezien. Dus dat bedrijven en ook MKB'ers eigenlijk iets gingen oppakken wat ze wellicht al wat eerder hadden kunnen doen als het gaat om digitalisering. Uh-huh. Dan heb je daarna digitale optimalisering, is dat je sneller en slimmer gaat worden aan de hand van digitalisering. Nou, dan heb je digitale innovatie, nieuwe producten en diensten aan de hand van digitalisering, maar nog wel voor je bestaande klanten. En eigenlijk de overtreffende trap, en daar begonnen we het gesprek mee, ja, is digitale transformatie. Dus dat is echt, ja, data gebruiken om nieuwe producten en diensten te bedenken, maar dan ook nog voor een doelgroep die je tot voor kort niet had.
Dat er geld valt te verdienen met data is duidelijk, maar waar begin je in vredesnaam als je er niet zoveel kaas van hebt gegeten? Simpel, zegt Menno. Eerst vooral afkijken bij bedrijven die er al mee aan de slag zijn gegaan.
Nou, ik zou kijken, er zijn natuurlijk voorbeelden van organisaties die dat met vallen en opstaan al doen. Hè, dus die wellicht iets voorop lopen. Ja, en ik denk dat het heel inspirerend kan zijn om ook bij dat soort organisaties in de keuken te kijken. En dat kan vaak, hè, misschien als het directe concurrenten zijn, dat wat lastig is. Mm-hmm. Maar ik denk dat je heel veel kunt leren van collega-directeur of collega-managers die daar al iets op vooruit lopen. En mijn ervaring is dat die vaak ook heel erg bereid zijn om hun lessen te leren. En je kunt er een consultant voor inhuren, maar ik denk dat buurten bij collega-ondernemers die dat met vallen en opstaan.
Dat is gratis.
Dat is gratis en dat is misschien ook nog waardevoller ook.
Nog één andere beer op de weg. Wat denk ik ook veel bedrijven afschrikt om te denken, ja, ik ga eens actief met die data aan de slag, is de strenge privacywetgeving nu.
Ja, en die is volledig terecht. Hè. Ik denk dat we ook als consumenten, en ikzelf inclusief, dat we veel te lang overal akkoord op hebben zitten drukken zonder dat we precies wisten wat er met die data gebeurde. Tegelijkertijd, ik denk dat we ons vaak ook wel verkijken op, zeg maar, data-oplossingen die gaan over consumenten. Wat ik net zei, er is natuurlijk ook heel veel winst te behalen door interne data te analyseren. Ik heb zelf gewerkt met Stena Line, de ferrymaatschappij. En die hebben enkele duizenden sensoren geplaatst op al hun ferryschepen. Mm-hmm. Die overal over de zee varen. Nou, daardoor hebben ze de meest gunstige routes kunnen bepalen om van Duitsland naar Denemarken te komen. Nou, dat heeft ze 30% brandstofbesparing opgeleverd.
Zo.
Kijk, en dat is natuurlijk je eigen data, dus daar ga je zelf over. Dus ik denk dat we vaak ook te veel naar de meer fancy voorbeelden kijken die gaan over data van klanten. Terwijl wellicht wel de allergrootste winst intern ligt. Ja, en daar kun je tot in grote mate zelf over beschikken, over die data.
We zijn in deze aflevering aan de hand van een aantal concrete voorbeelden weer wat wijzer geworden wat betreft het slimmer gebruiken van data uit je eigen bedrijf. Dit was Eye Openers van deze week. Volgende week hoor je alles over groene waterstof. Want daar kun je vooral de grote industrie een stuk groener mee maken. Hoe dat werkt en wat daarvoor nodig is, dat hoor je volgende keer. Mijn naam is Nina van den Dungen en graag tot dan!
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.